Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 287. En wij lezen samen het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 6, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 16 tot en met 18, en Spreuken, hoofdstuk 22, versen 17 tot en met 21. Hiervoor gebruiken wij de Widdeport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn in de tijdsperiode Maccabeese opstand, waar wij lezen uit wijsheidsliteratuur, de boeken Wijsheid van Jezus Sirach momenteel, en later het boek Wijsheid en ook uit het boek Spreuken. Wij lezen ook het eerste boek Maccabeën en dan daarna het tweede boek Maccabeën. Vandaag lezen wij onder andere in het boek Maccabeën hoe Jeruzalem alweer belegerd wordt. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 6. Dood van Antiochus Epiphanes. Op zijn tocht door de hoger gelegen gebieden hoorde koning Antiochus van een stad, Elimes, in Perzië, die beroemd was om haar rijkdom, haar zilver en goud. Haar tempel moest zeer rijk zijn en was in het bezit van de gouden schilden, helmen, borstpanzers en wapens die de Macedonische koning Alexander, de zoon van Philippus, de eerste koning van de Grieken, daar had achtergelaten. Hij trok er dus heen en trachtte de stad in te nemen en te plunderen. Maar hij slaagde er niet in, omdat zijn voornemen aan de inwoners bekend was geworden. Gewapenderhand verzetten zij zich tegen hem, en hij moest vluchten. Diep teleurgesteld vertrok Antiochus vanuit daar om naar Babel terug te keren. Hij bevond zich nog in Perzië, toen men hem kwam melden dat de legers die naar het land van Juda waren getrokken, verslagen waren. Ook Lysias, die aan het hoofd van een sterk leger was opgerukt, had voor hen de wijk moeten nemen. Zij waren door hun wapens, hun troepenmacht en de grote buit op de verslagen legers behaald, een geduchte macht geworden. De gruwel die hij op het brandofferaltaar in Jeruzalem had laten oprichten, hadden ze afgebroken, en de hoge muren rondom het heiligdom hadden ze hersteld. Ook zijn stad Bet-Suur hadden ze ommuurd. Toen de koning dat hoorde, was hij verbijsterd. Hevig geschokt wierp hij zich op zijn bed en hij werd ziek van verdriet, omdat het niet was gegaan zoals hij had verlangd. Zo lag hij daar vele dagen lang ten prooi aan het herhaalde aanvallen van grote zwaarmoedigheid. Toen hij dacht dat hij ging sterven, ontbood hij al zijn vrienden en zei tegen hen: "De slaap is van mijn ogen geweken en mijn hart is van verdriet gebroken. Ik heb tegen mezelf gezegd: wat een kwelling is mijn bestaan geworden en wat een vloed van verdriet is over mij gekomen, terwijl ik toch zo mild was en bemind ondanks mijn macht. Maar nu herinner ik mij al het kwaad dat ik Jeruzalem heb berokkend door beslag te leggen op al het zilveren en gouden vaatwerk en door zonder reden de bewoners van Judea te laten uitroeien. Dat moet de reden zijn waarom deze rampen mij treffen en waarom ik van verdriet en ellende sterf op vreemde bodem." Hij liet Philippus, een van zijn vrienden, komen en belastte hem met het bestuur van heel zijn rijk. Hij gaf hem zijn diadeem, zijn mantel en zijn ring en droeg hem de opvoeding van zijn zoon Antiochus op, die hij moest voorbereiden op het koningschap. Koning Antiochus stierf daar in het jaar 149. Toen Lysias de dood van de koning vernam, riep hij diens minderjarige zoon Antiochus, voor wiens opvoeding hij zorg had gedragen, tot koning uit en gaf hem de naam Eupator. Judas belegert de burcht. De bezetting van de burcht maakte het de Israëlieten en de omgeving van het heiligdom voortdurend lastig, trachtte hun op alle mogelijke manieren schade toe te brengen en vormde een steunpunt voor de naties. Daarom besloot Judas haar uit de weg te ruimen en riep hij heel het volk op om de burcht te gaan belegeren. Het volk kwam bijeen en begon de belegering in het jaar 150. Men bouwde geschutstellingen en maakte belegeringswerktuigen. Uit de burcht wisten enkele mannen door de blokkade heen te breken en tezamen met enkele afvallige Israëlieten die zich bij hen aansloten, reisden ze naar de koning en zeiden tegen hem: "Wanneer zult u ons eindelijk recht verschaffen en onze broeders wreken? Wij hebben uw vader graag gediend. Wij hebben ons aan zijn voorschriften gehouden en zijn bevelen opgevolgd. Maar daarom hebben onze volksgenoten zich van ons afgekeerd. Sterker nog, iedereen van ons die in hun handen viel, werd ter dood gebracht. En onze bezittingen hebben ze in beslag genomen. Ze hebben niet alleen naar ons de hand uitgestoken, maar ook naar al uw gebieden. En nu hebben ze de burcht in Jeruzalem belegerd om er zich meester van te maken. Het heiligdom en Bet-Suur hebben ze reeds versterkt. Als u niet onmiddellijk ingrijpt, zullen ze nog ergere dingen doen, zonder dat u het hun kunt beletten." De slag bij Bet-Zekaria. Toen de koning dat hoorde, ontstak hij in woede en riep hij al zijn vrienden, de bevelhebbers van het voetvolk en die van de ruiterij, bijeen. Ook uit de andere rijken en van de eilanden in de zee boden huurtroepen hem hun diensten aan. Zo telde zijn leger 100.000 man voetvolk, 20.000 ruiters en 32 olifanten, die voor de oorlog waren afgericht. Dat leger trok door Idumea en belegerde Bet-Suur. Maar de strijd om de stad duurde dagenlang, omdat zij de belegeringswerktuigen van de vijand in brand staken, telkens als zij dapper vechtend een uitval deden. Ten slotte brak Judas het beleg voor de burcht op en sloeg hij zijn kamp op bij Bet-Zekaria, tegenover het kamp van de koning. Vroeg in de ochtend liet de koning zijn leger in allerijl naar Bet-Zekaria oprukken, waar de legers zich onder trompetgeschal in slagorde opstelden. De olifanten hield men sap van druiven en moerbijen voor, om ze strijdlustig te maken. Daarna werden de dieren over de slagorders verdeeld. Bij elke olifant stelde men 1000 man voetvolk op, in maliënkolders gestoken, en met bronzen helmen op het hoofd, evenals 500 uitstekende ruiters, die de vaste begeleiders van een olifant waren en het dier steeds vergezelden, waar het ook ging, zonder er ooit van te scheiden. Op elke olifant was achter de geleider op een speciale wijze een sterke, goed afgedekte houten toren vastgegord, waarin een 3-tal soldaten zat, die vanuit daar aan de strijd deelnamen, en daarbij nog een Indiër. De rest van de ruiterij stelde de koning links en rechts op aan de beide flanken van het leger, om zo de vijand te kunnen bestoken en tevens een dekking te hebben voor de slagorders. Toen de zon op de gouden en bronzen schilden scheen, begonnen de bergen te schitteren en te glanzen als brandende fakkels. Het koninklijk leger zette zich in beweging. Een deel trok vastberaden en in volmaakte orde over de berg, een ander deel door de vlakte. Iedereen die het geschreeuw van die menigte, het gedreun van hun massale opmars en het gekletter van hun wapens hoorde, sloeg de schrik om het hart. Het leger was inderdaad buitengewoon groot en sterk. Judas ging met zijn leger tot de aanval over. En van het leger van de koning vielen 600 man. Eleazar Avaran merkte dat een van de olifanten, die groter was dan alle andere, met een koninklijke panzerbedekking was uitgerust. In de veronderstelling dat de koning zich op dat dier bevond, besloot hij zichzelf te offeren om zijn volk te redden en zo een onsterfelijke naam te verwerven. Onverschrokken stormde hij op het dier af, midden door de slagorde heen, terwijl hij links en rechts dodelijke slagen toebracht, zodat men aan weerszijden voor hem terugweek. Hij dook onder de olifant, doorstak hem van onder en doodde hem. Het dier zakte ineen en verpletterde hem. Zo stierf Eleazar. Toen de Judeërs zich bewust werden van de legermacht die het koninkrijk op de been kon brengen en hoe groot de stootkracht van zijn troepen was, trokken zij zich terug. Het beleg van het heiligdom. De koninklijke troepen rukten nu op tegen de Judeërs in Jeruzalem. De koning koos de plaats voor zijn kamp zo dat hij zowel tegen Judea als tegen de berg Sion kon opereren. Omdat de inwoners van Bet-Zur vanwege het sabbatjaar geen voedsel meer hadden om het beleg nog langer te kunnen doorstaan, gaven zij de stad over, waarop de koning vrede met hen sloot. Hij maakte zich meester van Bet-Zur en plaatste er een bezetting. Dagenlang belegerde de koning het heiligdom. Hij richtte er geschutstellingen tegen op, belegeringswerktuigen, vlammenwerpers, katapulten om pijlen af te schieten en slingers. Maar ook de Judeërs vervaardigden oorlogstuig en stelden het op tegen dat van de koning. Zo streden ze dagenlang. Maar omdat het 7e jaar was, waren er geen levensmiddelen in de opslagplaatsen. Bovendien hadden de Judeërs, die vanuit niet-Joodse gebieden in Judea in veiligheid waren gebracht, wat aan voorraad resten opgegeten. De hongersnood die onder de verdedigers van het heiligdom heerste, dwong de een na de ander naar huis terug te keren, Daardoor waren er maar weinig overgebleven. Antiochus de Vijfde sluit vrede met de Judeërs. Op dat ogenblik hoorde Lysias dat Philippus, aan wie koning Antiochus nog bij zijn leven opgedragen had, zijn zoon Antiochus voor het koningschap op te leiden, uit Perzië en Medië was teruggekeerd, met de troepen die de koning waren gevolgd, en dat hij ernaar streefde het bestuur van het rijk in handen te krijgen. Daarom wilde Lysias zo spoedig mogelijk het teken tot de aftocht geven. Hij zei tegen de koning, de legeraanvoerders en de manschappen: we worden met de dag zwakker en hebben maar weinig te eten. De plaats die we belegeren is sterk, en bovendien vragen de belangen van het rijk onze aandacht. Laat ons daarom deze mensen de hand reiken en vrede sluiten met hen en met heel hun natie. Laten we hun het recht toekennen om, zoals vroeger, volgens eigen gebruiken te leven. Juist omdat we die gebruiken hebben willen afschaffen, zijn ze in woede ontbrand en in opstand gekomen. Dat voorstel vond bijval bij de koning en de legeroversten. Hij deed de Judeërs een vredesaanbod, dat door hen werd aanvaard, en door de koning en de legeroversten met een eed werd bekrachtigd. Daarop verlieten de Judeërs de vesting. Toen de koning zijn intocht hield op de berg Sion en zag hoe zwaar die plaats versterkt was, schond hij de eed die hij had gezworen en gaf hij het bevel om de ringmuur te slechten. Daarna brak hij in alle haast op en keerde terug naar Antiochië. Daar stuitte hij op Philippus, die de stad in handen had. Hij streed tegen hem en maakte zich met geweld meester van de stad. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 16. De straf voor de zondaar. Verlang niet naar veel kinderen, als die niet deugen, en verheug je niet over onvrome zonen. Ook al heb je veel kinderen, je moet niet gelukkig met hen zijn als zij geen vrees voor de Heer in zich hebben. Vertrouw er niet op dat je kinderen in leven zullen blijven, en vertrouw niet op hun aantal. Want één die de wil van God doet, is beter dan 1000 anderen. En kinderloos sterven is beter dan onvrome kinderen hebben. Want vanwege één verstandige man blijft een stad in stand, maar een stam van wettelozen gaat ten onder. Dat soort dingen heeft mijn oog vaak gezien, en nog ergere heeft mijn oor gehoord. In de samenscholing van de zondaars laaide het vuur op, en onder het ongehoorzame volk ontbrandde de woede. Hij was de reuzen van de oude tijd niet genadig, toen zij met heel hun macht opstandig werden. Evenmin spaarde hij de mensen bij wie Lot woonde, en die vanwege hun verwaandheid door de Heer verfoeid werden. Hij zorgde niet voor het volk dat met de banvloek geslagen was, degenen die om hun zonden verdreven zijn. Zo is hij ook opgetreden tegen de 600.000 voetknechten, die vanwege hun verstokte hart werden uitgeroeid. Ook al is er maar één hardnekkig, het zou verbazingwekkend zijn als die zonder straf bleef. Want er is barmhartigheid bij hem en toren. Hij is machtig in vergiffenis, maar hij laat ook zijn toren gaan. Zo groot als zijn barmhartigheid is, zo groot is ook zijn strengheid. Hij beoordeelt de mens naar zijn daden. De zondaar ontkomt niet met zijn roofgoed. En de verwachting van de vrome mens blijft niet onvervuld. Wie gerechtigheid doet, ontvangt wat hij verdient. Iedereen krijgt loon naar werken. Zeg niet, ik verberg mij wel voor de Heer. Wie zal daarboven aan mij denken? In de massa val ik toch niet op. Wat ben ik in die onmetelijke schepping? Weet wel, de hemel tot de hoogste hemel toe, de diepte en de aarde, zij wankelen onder zijn blik. De grondvesten van de bergen en de fundamenten van de aarde, zij trillen en beven als hij hen aankijkt. En toch schenkt hij geen aandacht aan mij. Wie zal er op mijn wegen letten? Als ik zondig, is er geen oog dat mij ziet. En als ik in het diepste geheim iets misdoe, wie weet er dan van? De goede daden, wie praat erover? Wie wacht erop? De afrekening blijft nog lang uit. Dat zijn de gedachten van een kortzichtig man, een domoor, een dwaallicht, denkt zulke onzin. De schepping. Luister naar mij, mijn kind, laat je onderwijzen en neem mijn woorden ter harte. Wel overwogen onderwijs zal ik geven en ik zal mijn kennis nauwgezet overbrengen. De werken van de Heer zijn vanaf het begin door hem geschapen en vanaf hun schepping heeft hij aan ieder werk zijn plaats gegeven. Hij heeft hun werkzaamheden voor altijd geordend en hun heerschappij geregeld naar hun aard. Zij komen niet tekort en worden niet moe en leggen hun werkzaamheden nooit neer. Zij brengen elkaar niet in verdrukking en tot in eeuwigheid zijn zij gehoorzaam aan zijn woord. Daarna heeft de Heer op de aarde neergezien en haar met zijn goede gaven gevuld. Met allerlei levende wezens heeft hij haar aanschijn bedekt, en zij keren naar haar terug. Hoofdstuk 17. Gemaakt naar zijn beeld. De Heer heeft de mens uit de aarde geschapen, en heeft hem tot haar laten terugkeren. Hij schonk hun een aantal dagen en een bepaalde tijd en gaf hun de macht over de dingen op aarde. Hij heeft hen bekneed met een kracht als de zijne en hen naar zijn beeld gemaakt. In alles wat leeft heeft hij de vrees voor de mens gelegd en hem tot heer gemaakt over dieren en vogels. Hij heeft hun denkvermogen, hun tong, ogen en oren gemaakt en hun een hart gegeven om te denken. Hij heeft hen vervuld met onderscheidingsvermogen. Hij toonde hun het goede en het kwade. Hij heeft zijn oog in hun hart geplant om hun te laten zien hoe groot zijn werken zijn, zodat zij van de grootheid van zijn werken melding maken en zijn heilige naam prijzen. God is wetgever en rechter. Hij heeft hun ook kennis geschonken, en hij gaf hun de wet van het leven als erfdeel. Hij sloot met hen een altijd durend verbond en toonde hun zijn voorschriften. Hun ogen zagen de grootheid van zijn glorie, en hun oor heeft de glorie van zijn stem gehoord. En hij zei tegen hen, pas op voor alle onrecht. En hij schreef hun voor wat ieder aan zijn naaste verplicht is. Hun wegen zijn hem altijd bekend en blijven voor zijn ogen niet verborgen. Hij stelde over ieder volk een heerser aan, maar Israël is het deel van de Heer. Al hun werken zijn zonneklaar voor hem. En zijn ogen zijn onafgebroken op hun wegen gericht. Hun ongerechtigheden zijn niet voor hem verborgen, en al hun zonden zijn de Heer bekend. De liefdadigheid van een man bewaart hij als een zegelring, en iemands goedheid beschermt hij als zijn oogappel. Uiteindelijk zal hij opstaan en hun naar hun verdiensten beoordelen. Wat zij verdienen, zal hij op hun hoofd laten neerkomen. Alleen degenen die boetvaardig zijn, staat hij de terugkeer toe. En degenen die de moed verliezen, moedigt hij aan om het vol te houden. Oproep tot bekering. Bekeer je tot de Heer en laat de zonden varen. Bid voor zijn aangezicht en zorg dat je zo weinig mogelijk aanstoot geeft. Keer terug tot de Allerhoogste en wend je af van de ongerechtigheid en haat hevig wat verfoeilijk is. Wie zal in het dodenrijk de Allerhoogste loven, zoals degenen die leven en voor hem hun danklied zingen? Bij een dode die als niets is, verstomt de lofprijzing. Prijs de Heer terwijl je leeft en gezond bent. Hoe groot is de barmhartigheid van de Heer en hoe genadig is Hij voor wie zich tot Hem bekeren. Want voor de mens is niet alles bereikbaar, omdat het mensenkind niet onsterfelijk is. Wat straalt helderder dan de zon? En toch wordt ook zij verduisterd. Maar vlees en bloed zijn tot het kwade geneigd. De Heer overziet de legermacht van de hoge hemel. De mensen zijn allemaal stof en as. Hoofdstuk 18. God is groot, de mens is nietig. Hij die tot in eeuwigheid leeft, heeft het heelal geschapen. Alleen de Heer wordt rechtvaardig bevonden. Niemand heeft Hij in staat gesteld zijn werken voluit te verkondigen. Wie doorgrondt zijn grote daden? Wie kan de macht van zijn verhevenheid meten? En wie zal over al de blijken van zijn barmhartigheid vertellen? Men doet er niets aan af, men voegt er niets aan toe. De wonderdaden van de Heer zijn niet te doorgronden. Als een mens is uitgedacht, staat hij slechts aan het begin. En als een mens ermee ophoudt, ziet hij nog steeds geen uitweg. Wat is de mens en waartoe dient hij? Wat betekenen zijn goede, wat zijn kwade daden? Voor een mensenleven is 100 jaar heel veel. Een waterdruppel uit de zee en een korreltje zand, dat zijn die paar jaren op de eeuwigheid. Daarom heeft de Heer geduld met de mensen en stort Hij over hen zijn barmhartigheid uit. Hij ziet en Hij weet dat hun einde ellendig is. Daarom biedt Hij rijkelijk verzoening. De barmhartigheid van de mens gaat uit naar zijn naaste, maar de barmhartigheid van de Heer gaat uit naar alles wat leeft. Hij wijst hen terecht. Hij leert hun discipline en onderwijst hen. En hij voert hen terug, zoals een herder zijn kudde. Hij ontfermt zich over degenen die zijn beslissingen aanvaarden en ijverig zijn voorschriften gehoorzamen. De ware vrijgevigheid. Mijn kind, voeg bij goede gaven geen verwijt en bij een geschenk nooit kwetsende woorden. Maakt de dauw geen eind aan de hitte? Zo is een woord ook beter dan een geschenk. Maar al is een woord beter dan een mooi geschenk, bij een beminnelijk man gaan ze samen. De dwaas kwetst door zijn hatelijke woorden, en het geschenk van een wrevelig mens doet de ogen tranen. Weloverwogen gedrag. Voordat je spreekt, moet je je laten onderwijzen, en je moet voor je gezondheid zorgen, voordat je ziek wordt. Voordat over je wordt geoordeeld, moet je jezelf onderzoeken, om in het uur van het verhoor verzoening te vinden. Voordat je ziek wordt, moet je je vernederen en tijdig laten zien dat je je van jouw zonden bekeerd hebt. Laat je niet weerhouden om een gelofte bijtijds in te lossen en wacht niet tot aan je dood om in het reine te komen. Voordat je een gelofte doet, moet je je bezinnen en je moet niet zo iemand worden die de Heer op de proef stelt. Denk aan de toren die je in de dagen van de dood zult ontmoeten. En denk aan het moment van de bestraffing, als Gods aangezicht zich afwendt. Denk aan de tijd van de honger in tijden van overvloed, en aan de armoede en het gebrek in dagen van rijkdom. Tussen ochtend en avond wisselen de kansen. Alles is kortstondig voor de Heer. Een wijs mens is altijd behoedzaam, en in zondige tijden past hij op voor een overtreding. Ieder verstandig mens erkent de wijsheid, en hij prijst degene die haar gevonden heeft. Degenen die woorden van wijsheid begrijpen, geven zelf ook blijk van wijsheid, en zij laten treffende spreuken regenen. Loop niet achter je begeerten aan en houd je lusten op afstand. Als jij je hart toestaat wat je begeerte wenst, word je tot spot van je vijanden. Vermaak je niet met grote weelde en zoek haar gezelschap niet. Breng jezelf niet tot de bedelstaf door feest te vieren met geleend geld, terwijl je niets in je beurs hebt. Spreuken hoofdstuk 22, versen 17 tot en met 21. Woorden van de wijzen. Buig je oor en luister naar de woorden van de wijzen. Richt je hart op wat ik weet. Het is immers goed dat je ze bewaart in je innerlijk en dat zij alle tezamen op je lippen liggen. Om je op de Heer te laten vertrouwen, geef ik vandaag mijn onderricht aan jou. Een dertigtal heb ik er voor je opgetekend, raadgevingen vol inzicht, om je waarheid te leren, betrouwbare woorden, zodat je een betrouwbaar antwoord kunt geven aan hem die je zendt. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 287. En we hebben gelezen het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 6, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 16 tot en met 18 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 17 tot en met 21. Wij sluiten af met een citaat van de heilige Clemens van Alexandrië. Het boek Wijsheid van Jezus Sirach zegt duidelijk: want barmhartigheid en toorn zijn bij hem, want hij alleen is Heer over beide. Hij is Heer over verzoeningen en stort toorn uit naar gelang de overvloed van zijn barmhartigheid. Hetzelfde geldt voor zijn terechtwijzing, want het doel van barmhartigheid en terechtwijzing is de redding van hen die terechtgewezen worden. Dat de God en Vader van onze Heer Jezus goed is, wordt opnieuw bevestigd door het woord. Want hij is goed voor de ondankbaren en de slechten. En verder, wanneer hij zegt, wees barmhartig, zoals uw vader barmhartig is. Verder zegt hij ook duidelijk, niemand is goed dan mijn vader die in de hemel is. Daarnaast zegt hij nogmaals, mijn vader laat zijn zon schijnen over allen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van alweer een leesdag. Morgen gaan wij verder met dag 288. Dan lezen wij het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 7, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 19 tot en met 21 en Spreuken hoofdstuk 22, versen 22 tot en met 25. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.